Ja, ja, Hans, een nieuwe Driathlon Praat, aflevering 288. En ik moet zeggen, Hans, om er eens even lekker positief in te trappen vandaag. Ik ben net uit de douche. Ik ben net van de fiets afgestapt. Ik heb een lekkere ronde hier in de ochtend gereden, maandagochtend. Prachtig weer. En dat zijn wel de momenten, Hans, dat je beseft hoe mooi onze sport eigenlijk is, hè?
Ja, absoluut, absoluut. Nu, ik moet zeggen, wij hebben want we nemen op maandag. Wij hebben een lekkere vrije dag in België. Het is Nationale Feestdag, 21 juli. Dus ik heb zelfs het vooruitzicht naar nog een mooie triathlon vanmiddag.
Ja, jij gaat gewoon spiekeren nog, hè?
Ja, ja.
Welke wedstrijd is dat voor de Nederlanders? Want we zijn natuurlijk wat minder bekend met jullie nationale feestdagen en ook iets minder met jullie kalender.
Ja, het is de kwartriathlon van Capelle op den Bosch en die gaat jaarlijks door op 21 juli. Dus dat is echt wel zo'n klassieker die samenvalt met de nationale feestdag. Wedstrijd ook met heel veel geschiedenis. Die hebben ooit nog een ITU World Cup gehouden, toen dat zelfs nog op tv kwam bij ons. Periode van Luc van Lierde en dergelijke, die dan mee aan de start stonden. Ze hebben hier echt wel in Capelle grote internationale atleten aan de start gehad. En nu ja, een nationale wedstrijd, maar nog altijd supermooi. Dus ik kijk daar naar uit. Dat is altijd leuk, zeg het, om op zo'n maandag naar een wedstrijd te trekken. Ik heb er ook zelf twee keer meegedaan, dus die wedstrijd zit ook wel een beetje in mijn hart. Je kent dan ook heel dat parcours, je weet hoe het daar is, dus dat is ook altijd wel mooi. Ja.
Maar deze podcast wordt dan een minuutje of 5 tot 10, Hans, want jij moet je stembanden sparen natuurlijk weer. Hè?
Ja,
ik bedoel, gisteren al gespeakerd?
Ja, gisteren de zondag in Aarschot. Ja, dan kunnen we meteen het sportieve gedeelte openen, denk ik. Hè? Dat was een mooie race, maar er zijn vast nog wel mooiere races die jij wil bespreken, hoor ik.
Nou ja, dat hè, want ik wilde eigenlijk aan je vragen van, zullen we Jolien Vermeijden gewoon overslaan? Want het wordt een beetje eentonig nou, hè. We kunnen wel de hele tijd veer in de reet van Jolien steken, maar ze blijft maar binnen, Hans.
Ja, dit was weer bijzonder mooi. Ik zat er naar te kijken en ik wist eigenlijk een klein beetje van binnen, een klein beetje, groot beetje eigenlijk, dat het kon gaan gebeuren. Maar ik zat er toch wel echt enorm van te genieten. En ik heb echt nog wel een schreeuw gedaan toen ze binnenkwam van yes, Europees kampioen. Dat is toch net weer wat anders.
Toch wel, hè?
Want uiteindelijk, als je het moet gaan vergelijken, is haar prestatie in Hamburg, die vierde plaats in de WTCS, net iets meer waard eigenlijk qua tegenstand daar. Als je ziet achter wie ze daar finisht en wie ze daar allemaal klopt. Maar op dat EK als topfavoriete starten en dat dan waarmaken, aan kop gaan lopen van het groepje en dan eigenlijk gewoon genoeg hebben aan één versnelling en iedereen losgooien. Ja, weet je... Eén, dat is een luxe die wij niet altijd gewoon zijn. En twee, het was gewoon fantastisch om te zien.
Ja, moet ik wel zeggen, Hans, de livestream was niet echt top. Hè? Dus echt mooi om te zien, valt ook wel weer mee. Maar...
Ja, dat is dan het voordeel als je voor Jolien zit te supporteren. Ze brengen zo wat alleen de leidster in beeld. Dus dat was meer dan genoeg voor mij op dat moment. Maar nee, het was inderdaad weer... En dan denk ik ook... Slagen ze er niet eens in om één centrale tv-ploeg te regelen die dat allemaal doet? Want ik vond ook dat fietsen... Ik werd zeeziek bij momenten van de slechte beelden. De camera die ging echt alle kanten op, behalve in focus.
Hans, waar gaat dit stoppen voor Jolien Vermeijden? We hopen natuurlijk niet dat het stopt. Want we hopen gewoon dat ze deze lijn voortzet natuurlijk. Succes na succes. Maar je zou toch zeggen, er zit op een gegeven moment ook wel een grens aan.
Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat zij ondertussen haar naam gevestigd heeft als absolute topper. En dat de komende wedstrijden er zeker nog meer rekening met haar zal gehouden worden. Want ze is gewoon op dit moment, denk ik, een van de sterkste atletes die er rondzwemt, fietst en loopt. Ze is echt supersterk in het lopen. En dan in Melilla was ze ook nog heel goed in het zwemmen. En ging ze goed mee in die kopgroep. Waar gaat haar dat brengen? Ik zat zelf een beetje stiekem te hopen op wat andere afstanden. Maar ondertussen heeft ze ook een contract te pakken binnen onze favoriete wedstrijdreeks, de Super Try. En dat seizoen start volgende week. Ik weet niet of zij daar meteen gaat bij zijn.
Nou, deze week, Hans, aankomend weekend al.
Ja, dat bedoelde ik eigenlijk met het volgend weekend. Dus ik ben zeer benieuwd wat dat haar gaat brengen. Maar dan zie ik haar ook nog wel op scoren. Dat is lekker kort. En daar speelt het lopen toch ook altijd wel een heel speciale rol. Wie weet krijgen we er ook vooraan in de Supertrike te zien. En gaat dat voor ons misschien een keer een boost geven in pop?
All right. Belgisch succes dus. Voor de zoveelste keer, Jolien Vermeijden gewoon ijzersterk. Dan kijk ik even naar de Nederlandse dames. En dan met name Robin Dreiling. Want dat was natuurlijk ook dit keer weer op papier, vanuit ons gezien, de favoriet. Komt natuurlijk terug van moeilijke weken. Schreef dat ook een paar dagen voor de wedstrijd. Van het zijn een paar moeilijke weken geweest, doelend op blessureleed. Gaf ook toen aan van ik weet niet zo heel goed wat ik van deze wedstrijd kan verwachten. En ook niet zo heel goed hoe ik me ga verhouden in dit veld. Nou, inmiddels, zo schreef ik het ook op de website, kan ze de balans opmaken. En tiende, en ik moet wel zeggen, Hans, eigenlijk is dat voor nu best wel goed, hè?
Ja.
Want, nou ja, weet je, uit alles kun je eigenlijk opmaken dat ze een, ja, volgens mij best wel bijzonder moeilijke periode heeft doorgemaakt. Wat er nou precies aan de hand is, maakt ze niet echt bekend. Maar makkelijk is het ongetwijfeld niet geweest. Ja, en als je dan nu gewoon weer terugkomt met een tiende plaats, ja, dat is prima om, denk ik, een beetje vertrouwen te denken, toch?
Ja, ja, ja. Maar ik denk dat zowel zij als Barbara de Koning en ook een Ian Pennekamp bijvoorbeeld, die hebben gewoon naar de podcast zitten luisteren de afgelopen tijd. En die hebben daar motivatie uit geput. Hè. We hebben het er eerder over gehad met Jolien Vermeijlen, van we mogen haar niet taart naar boven pushen. Want ze vertelde mij zelf van, dat ze er wel motivatie uit haalde om even te bewijzen van, jawel, 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 ik had helemaal mee. En dat bewijst ondertussen. En Robin heeft dat nu ook bewezen met een mooie tiende plaats. Dus ik zeg het, die hebben we eigenlijk een hele tijd geleden ook wel echt zitten ophemelen dat ze sterk bezig was. Dan is er een moeilijkere periode gevolgd. Maar ik denk dat deze top 10 ook wel een opsteker is. En ja, Barbara de Koning zat er ook niet zo heel ver achteraan. Dus op zich, ja, mooi resultaat. Het is en blijft een EK, hè, Tim?
Het is en blijft een EK. En daarover gesproken, jij haalt hem net zelf ook al eventjes aan. Ian Pennekamp, daar wil ik het ook al heel even met je over hebben. Want dat is nou niet echt een atleet die veel voorbij komt in de podcast. En dat is natuurlijk ook wel een atleet die, ik weet niet, inmiddels denk ik ook wel weer, alweer 2 jaar terug of zo, echt een hele, hele ernstige blessure had gehad. Ik geloof dat hij een spier had afgescheurd toen hij een trailrun ergens deed op de hei of zo. Heeft echt, nou, volgens mij een jaar of zo niet kunnen lopen. Heel lang uit de roulatie geweest. Werkt vervolgens eigenlijk supergoed aan zijn comeback. En ik moet zeggen, kijk, hij lijkt zich toch wel een beetje, nou ja, uit te bouwen tot een atleet die een beetje een vaste waarde voor Team NL, om het zo even te noemen, gaat worden. Want kijk, ik schreef het ook op onze site, Driathlon. Vorige week in Hamburg was hij een beetje buiten het zicht van de radar. En dat had alles mee te maken dat hij de vierde atleet was in die mixed team relay. En eigenlijk dus een beetje in niemandsland racete. Maar buiten het zicht van die radar leefde hij eigenlijk best wel een hele goede race. En ook nu weer, weet je wel, dan wordt hij individueel 9e. En vervolgens met de ploeg 2e. En ik moet wel zeggen, hij laat best wel dingen zien waarvan ik denk, nou, volgens mij zit er best wel wat potentie voor de komende 3 jaar richting LA. En vooropgesteld, kijk, LA is echt nog heel ver weg. Zeker voor iemand als Ian Pennekamp. Maar dat hij potentie heeft, laat hij echt wel zien.
Ja, ja, ik vond het een mooie prestatie. Het is echt wel, ja, ik denk dat hij op de goede weg weer is. En ook als je ziet dan wat hij doet voor Nederland in de mixed team relay. Ja, ja, dat is gewoon sterk werk.
Wat vond je van de mixed relay, Hans?
Ja, voor ons een dikke tegenvaller. Laten we daarmee beginnen. Dan kan je zo dadelijk lekker positief gaan. Want ik heb klachten gekregen, Tim. Oh. Over via de anonieme agegroeper die mij contacteerde. En zei van, ja, zet Tim maar eens goed op zijn plaats. Want wat weet hij nou over die mixed team relay? Met die tweede plaats van Nederland waar we het zo dadelijk moeten over hebben. Maar wij hadden een DSQ. En een hele zure, Claire Michel, die als topsportdirecteur mee was, die stuurde mij een berichtje. Die zei, ja, het ging over een zonnebril die van een helm gewaaid is. En die dus naast de box lag in de wisselzone. Maar die is dus gewoon van een helm gewaaid. En daar was blijkbaar dus een penalty voor, van je materiaal buiten de box. Alleen die penalty was niet aangegeven. Dus de kine die stond vlak bij de penalty-tent. En Joris Baslee, die onze laatste atleet was, die is daar ook voorbij gelopen en heeft daar ook zijn nummer niet zien staan. gedaan. En is dus gewoon doorgelopen, want anders had hij gewoon die paar seconden gepakt. België lag comfortabel in vijfde positie. Dus het was een mooie vijfde plaats geworden normaal, maar er is weer zeer streng opgetreden. En dan denk ik ook, god, jongens, weet je, een bril die wegwaait. Daar kan je eigenlijk in principe niks aan doen.
Nee.
En als dan die penalty nog kenbaar wordt gemaakt, ja, dan pak je gewoon, wat is het dan, 10 seconden geloof ik. Hè? Mm. Dus dan pak je die even en dan loop je naar de finish. Dus dit was wel een hele vreemde. Er is nog, denk ik, protest aangetekend, maar dat had allemaal geen zin meer. Dus helaas een unicum, denk ik, want dit hebben we met de Belgian Hammers nog nooit voorgekregen, dat we gedisqualificeerd zijn in een mixed team relay. Anders was het een vijfde plaats geworden, wat op zich ook niet slecht zou geweest zijn. Nog een mooie opsteker om dat op Europees niveau te doen. Dus, maar ja. Dat verbleek dan natuurlijk bij een tweede plaats voor Team NL.
Ja, maar Hans, kijk, ik laat natuurlijk niet voorbij gaan wat jij net even tussen neus en lippen door zegt. Ik vind toch wel dat die anonieme ace-groeper zich bekend moet gaan maken. Want als je kritiek op mij hebt, dan ga je wel een beetje te ver. Hè? Zeker als je dat anoniem doet. Hans, tweede plaats, Nederland. Zeker goed. Maar ik wil dan best degene zijn die de kritische noten breekt. En jij mag gerust zeggen wat je daarvan vindt. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat je het niet op zijn minst een beetje met me eens bent. Want kijk, ik zie dan online NTB, ik zie Team NL allerlei berichten plaatsen. Dat het, nou ja, ze hebben het nog net niet over een historische prestatie. En de beste prestatie ooit van deze ploeg. En weet ik veel wat voor superlatieven er allemaal voorbij kwamen. Maar, en nogmaals, het is ook een goede prestatie. Tweede op een EK, dat pakken ze niet meer af. Maar we moeten toch ook wel eerlijk zijn, Hans, dat er eigenlijk geen één land in een sterke opstelling aan de start stond.
Italië?
Nou ja, Italië als enige.
Maar ja, die de winst pakte. En op zich, als je kijkt bijvoorbeeld naar de Zwitsers, die ook op het WK goed waren, die nu ook een vrij goede samenstelling hadden. Daar zat toch een Katja Scheer bij, een Simon Westerman, een Max Studer. Maar inderdaad, als je gaat kijken naar de grote namen, Frankrijk, Groot-Brittannië, ja, echt in een met een B-ploeg, zeg maar. Duitsland niet eens aan de start gekomen. Dat was ook wel een verrassende, want die hadden dus wel een ploegsamenstelling doorgegeven, maar uiteindelijk niet gestart. Dus dat vond ik een opvallende. Portugal ook niet in de beste opstelling. Die zijn uit de wedstrijd verdwenen met een ronde aan hun been, dus die zijn gewoon gelept. Dus ja, daar moet ik inderdaad mee ingaan van, dit was niet het sterkst bezette EK Mixed Team Relay. Langs de andere kant, het blijft een EK. En je strijdt daarin mee, je zit mee in de mix. Mooie spurt tegen Hongarije, die overigens een mooie ploeg hebben. Dat is echt allemaal jongsters. De oudste was 22, dat is Marta Kropko. De rest is allemaal jonger. Die Fanny Salah, ja, dat is echt, daar weten we al langer van. Dat is echt een toptalentje. Dus de Hongaren gewoon eigenlijk met de ploeg voor de toekomst. En ik ben eigenlijk dit weekend al een paar keer aan denk ik geweest, want ik zag ook goede individuele resultaten. Misschien moeten we toch eens gaan kijken naar de trainingsmethodes in Hongarije. We hebben het vaak over de Norwegian method, maar op die korte afstand zijn de Hongaren eigenlijk op korte tijd gewoon heel goed geworden.
Nou ja, wij zaten ze nog steeds voor, Hans. En Nederland was natuurlijk ook is ook gewoon een hele jonge ploeg. Hè? Dus eigenlijk verschillen we daar niet zoveel van.
Nee, klopt, want wat jij net zei, hun beste resultaat ooit, ja, dat klopt voor deze ploeg.
Ja, nee, precies.
Ze zijn nog niet zo lang samen, hè. Dus,
maar ik wil het ook helemaal niet afvlakken, hè. Want nogmaals, het is echt een goede prestatie. En kijk, wat wij natuurlijk ook de vorige podcast zeiden, volgens mij was dat op basis van die WK-uitslag, 12e toen. Toen zeiden we ook van, kijk, er zijn ook zeker wel leerpunten voor de ploeg. En die kunnen ze gewoon meenemen in de toekomst, of naar de toekomst. Er zijn nog 3 jaar te gaan tot LA. Maar kijk, weet je wel, er moeten gewoon echt nog hele grote stappen gezet worden. Mm-hmm. En kijk, dat ze dan nu tweede worden op een EK, dat verandert daar natuurlijk niet zo heel veel aan. Hè? Want het is allemaal leuk en aardig. Maar met dit niveau ben je nog steeds niet goed genoeg om straks op LA een rol van betekenis te gaan spelen. En dat is wel iets wat gewoon gezegd mag worden, toch?
Ja, klopt. Dat absoluut waar. Alleen ik denk dat dit ook qua motivatie een mooie opsteker is.
Ja.
En je zit mee in de mix, hè? Dus dat is echt wel heel mooi.
Ja.
Want op zich, de verschillen waren superklein vooraan. Dat zien we ook niet zo heel vaak in Mixed Team Relay. Dus ja, op zich is dat wel goed gedaan, want het verschil tussen Italië bijvoorbeeld en Zwitserland op de vierde plaats, dat was ja, een dikke 20 seconden. Daar vlak achter zat ook nog Frankrijk was het? Nee, Polen. Met ja, 2 secondjes achter Zwitserland. Dus het zat eigenlijk allemaal redelijk dicht bij elkaar. En dan is dat toch wel sterk van deze jonge ploeg dat ze die tweede plaats pakken. Want voor hetzelfde geld spurt je naast het podium en heb je niks. Dus ik vind het echt wel een mooie opsteker. En als je ook ziet hoe de wedstrijd verlopen is, ja, dan hebben ze het gewoon met z'n vieren goed gedaan.
Ja, zeker. Oké, Hans, dan heb ik toch wel heftig nieuws. En ik denk dat iedereen dat met me eens zal zijn. En het werd ook bizar veel gelezen. Maar er kwam toch wel een bijna onwerkelijk bericht van Nick Heldoorn online te staan.
Ja.
En jij hebt het natuurlijk ook gezien. Voor de mensen die het misschien gemist hebben. Nick Heldoorn die plaatste een paar dagen geleden een bericht op socials. Waarin hij aangaf dat hij tijdens Ironman Frankfurt. Nou, we hebben daar allemaal gezien dat hij op enorme achterstand finishte. Niemand wist eigenlijk wat er aan de hand was. Maar nu plaatste hij dus een bericht waarin hij schreef dat hij daar bloed aan het spugen was, al heel vroeg in de wedstrijd. Heeft hij wel doorgezet, hij is dus naar de finish gegaan. Nou, dat betekent dus 6 uur lang nog racen ongeveer. En hij heeft natuurlijk een afloop scans laten maken, maar er zijn verontrustende plekken gevonden op zijn longen.
Ja.
Ja, Hans, kijk. We moeten niet te hard van stapel lopen, maar dat klinkt op zijn minst echt niet heel erg goed, hè?
Nee, inderdaad. Dat zijn alleszins verontrustende berichten. En ik zag ook heel veel berichten online komen van mensen die een beterschap wensen en veel sterkte toewensen. Wat ons betreft ook, overigens aan Nick. Ja, weet je, dit zijn wel de berichten die je niet wil lezen.
Nee, het is wel echt bizar. Laten we, we hoeven er ook niet al te lang bij stil te staan, maar ik vond wel, dit is zo groot nieuws dat je dat natuurlijk toch even genoemd moet hebben. Maar inderdaad, namens ons ook heel veel sterkte en laten we hopen op een goede uitkomst, want ja, je wil gewoon dat zo'n jonge gast lekker geniet van de sport. En los van de sport ook gewoon natuurlijk van het leven. Dus,
Dat klopt. Ja, want dat doet mij terugdenken aan zondag, toen ik in Aarschot stond te speakeren. En waar een jonge atlete van de Brasschaatse Triathlon Club binnenkwam, Lina Messieurs. Die heel lang long-covid gehad heeft. En daar pas onlangs van hersteld was. En eigenlijk een beetje aan het twijfelen was van, gaat het nog lukken om aan triathlon te doen? Ga ik daar nog van genieten? En die heeft dan de finish gehaald. Het laatste stuk van het lopen werd echt lastig. Dat werd op karakter. Maar ik heb het ook benoemd toen ze binnenkwam. En ik zag het ook wel aan de smile op haar gezicht. Die heeft echt ook wel weer genoten. En ik vind dat dan ook knap hoe sterk dat triatleten terugvechten. Ja, en dan is dat bij momenten ook alweer de mooiste sport ter wereld. Ik heb al meer momenten gehad overigens daar, want we zijn geëindigd met 2 atleten die voor de eerste keer meededen en die in een erehaag van vrienden en familie zijn binnengekomen. En dat was namelijk ter ere van Arne, jongen uit Wijchmaal die het afgelopen jaar overleden is, op veel te jonge leeftijd. En die was ingeschreven voor de triathlon in Aarschot. Maar goed, door zijn overlijden natuurlijk kwam daar helemaal niks van, tot zijn vrienden zeiden van, dan gaan wij die wedstrijd voor hem doen. En dan hebben ze met 2 trio's geloof ik meegedaan en dan nog 2 individuele mannen die dat geweldig goed gedaan hebben zonder enige training ver. Ik vond een van die 2 nog bijzonder grappig eigenlijk, die stond 10 minuten na de wedstrijd met een sigaret tussen zijn lippen. Ik heb ze nog op het podium gezet. Dat was de allereerste keer in mijn carrière dat een atleet rokend op het podium stond. Tijdens de ceremonie.
Eigenlijk kan dat niet, Els.
Eigenlijk kan dat niet, maar het was wel mooi. En dan zie je ook van wat triathlon met mensen kan doen. Dat was echt kippenvel moment om op die manier een goede vriend te eren. Dus dat vond ik wel mooi. Het blijft toch zo'n supermooie sport, man.
Ja, dat is het. Voor wie de sport, misschien een heel klein beetje minder is. In ieder geval even de komende dagen, weken, geen idee. Dat zal ze alleen zelf kunnen beantwoorden. Maar leuk nieuws is het in ieder geval ook niet. Wel van een hele andere orde, gelukkig. Maar toch. Lotte Wilms, Hans.
Ja.
Eén dag van tevoren dat ze aan de start stond bij Lake Placid. En dat is afgelopen zondag geweest. Dus zaterdag kwam naar buiten. Dat ze per direct het PWAG Racing Team verlaat. En, je weet, ploegen, teams zijn altijd in ontwikkeling. Dus er kunnen altijd dingen gebeuren. Maar dit is wel een beetje opvallend, hè? Zeker zo kort voor de wedstrijd. En vooral ook omdat je, als je terugkijkt naar Lotte's seizoen, vorig jaar, grandioos, derde in die pro-series. heel veel successen behaald. Mm-hmm. Dit jaar natuurlijk gordelrood gehad. Begin dit jaar, dat was bijzonder heftig. Want daardoor is ze lang uit de roulatie geweest. Maar ook dit jaar alweer een derde plaats bij Ironman Cairns. Een vijfde plaats bij 70.3 St. George. Nou, gisteren viel dan tegen. Maar goed, dat was nog niet bekend natuurlijk op het moment dat bericht naar buiten kwam. Hoe kijk jij naar zo'n bericht?
Ik dubbel. Omdat ik vond het niet helemaal duidelijk, het bericht. Het was zo een beetje van, is zij nu moeten gaan? Heeft zij zelf de ploeg verlaten? Dat bleef een klein beetje in het midden. Als je dan tussen de regels doorleest, lijkt wel dat het vooral het P-wachtteam is dat Lotte aan de kant heeft gezet.
Ja, dat is wel duidelijk, want ze schrijft ook met pijn in het hart. En ik heb Lotte kort gesproken. En ze heeft daar ook wel iets meer verteld. Maar we hebben afgesproken dat nog heel eventjes off the record te houden. Dus dat gaan we natuurlijk ook netjes doen. Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat toen ik haar sprak, een dag later de wedstrijd plaatsvond. Maar uit haar berichtje is ook wel duidelijk dat het natuurlijk niet botert tussen die ploeg en Lotte. Maar kijk, we komen nog later terug op wat er precies daar gespeeld heeft of speelt op dit moment. Maar dat je het zo kort voor een wedstrijd ook naar buiten brengt, dat is ook zo gek, hè? Want ik bedoel, Lake Placid, het is niet de minste wedstrijd.
Nee.
Dan wil je goed zijn. En zeker in het geval van een Lotte die natuurlijk toch een beetje nu werkt aan haar comeback en alles in heeft gezet op Kona. Waar ze gelukkig al wel haar slot voor heeft. Dan wil je eigenlijk geen energieverlies aan dit soort randzaken. Hè?
Nee, dat vond ik ook een bijzonder vreemde, de timing van dat bericht. Ja, ik ben zeer benieuwd wat daarachter dat verhaal speelt. Ik zeg het, wij hebben altijd wel een goede indruk gehad van het P-wachtteam, ook omdat Marino van Hoenakker daar eigenlijk een groot deel van zijn carrière heeft gereisd. Christophe de Keizer zit er ook bij, of zat erbij. Dan moet ik eigenlijk nog eens checken. Ze zijn al heel lang sponsor in het triathlon. Ik denk het enige ook wat zij een beetje in return vragen is dat je dan vooral in Klagenvoer bijvoorbeeld erbij bent op de thuiswedstrijd en daar probeert goed te scoren. Nu, dat hebben ze met Marino van Hoenakker veelmaal kunnen bewerkstelligen. Maar het teamgebeuren binnen het triathlon, ja, het blijft wel een vreemd verhaal. Dat zien we ook bij andere triathlonteams. Ja, ik ben ook benieuwd hoe de vork aan de steel zit, laten we het zo zeggen.
Is er in de historie eigenlijk één team wat echt op hele lange termijn goed is, goed blijft, waarbij alles gewoon vlot loopt, zeg maar? Uiteindelijk klappen al die teams, hè? Lijkt het wel.
Ja, dat ook wel vaak. Nu, we hebben bijvoorbeeld het Belgisch internationale BMC Pro Triathlon team, waar al jaren geen Belg meer in zit. Dat is al mijn frustratie daarbij. Maar goed, ik heb er al etelijke discussies met de broers De Wolf over gehad. Ben De Wolf en Bob De Wolf. Ben vorige week nog winnaar van de 70.3 Ironman in Luxemburg overal. Die draaien al wel een tijdje mee, maar ook daar is het een beetje een komen en gaan van atleten. En dan had je natuurlijk nog wel een apart voorval de afgelopen week. Kwam dat vooral op sociale media naar buiten. Het Erdinger alcoholvrij team. Wat natuurlijk ook mooie successen behaalt met de Duitsers. Denken we maar aan Patrick Lange. De twee ploeggenoten, Caroline Polen en Lena Meissner. Ja. Of die alle twee bij Erdinger gaan blijven. En hoe Erdinger alcoholvrij daar zelf op gaat reageren, want die heb ik nog niet gehoord in het verhaal.
Maar dat is ook wel een beetje een verhaal wat een beetje wordt opgeblazen. Hans, heb je ook niet dat idee?
Ja. Het vreemde is dat je als ploeggenote protest gaat aantekenen voor een spurt waar in mijn inzien niet zo heel veel gebeurde. Daar werd wat met de armen bewogen en geduwd van om proberen zich voor de ander te werpen, maar dat zien we wel meer in een sprint.
Misschien even vertellen, Hans, vanaf het begin, voor de mensen die nu echt geen idee hebben waar we het over hebben. Want we hebben het over het EK 70.3 Ironman, wat inmiddels, wat is het, 2 weken geleden plaatsvond in Jönköping. En daar was het dus aanvankelijk Lena Meissner, die als winnares werd uitgeroepen. Maar Caroline Polen, ploeggenoot dus, die tekende toen protest aan, want die gaf aan dat ze in de sprint gehinderd werd eigenlijk door haar ploeggenoot, waardoor ze dus niet een laatste spurt kon doen en daardoor de overwinning misliep. Maar kijk, je kunt daarvan vinden wat je wil, Hans, maar je moet niet vergeten, en dat zei Caroline Polen ook, en in mijn optiek is dat toch best wel terecht. Kijk, er is gewoon een onafhankelijke jury die dan op basis van het protest die beelden bekijkt. En die hebben haar in haar gelijk gesteld. Hè? Dus mm-hmm. ja, dan kun je haar dat wel kwalijk nemen. Maar blijkbaar is de jury het wel met haar eens.
Ja, ja. Maar het gaat vooral over het protest indienen tegen een ploeggenote in een sprint. Er kwamen ook nog wel opmerkingen voorbij van, ja, maar hoe zat het dan met de drafting onderweg en dergelijke?
Ja, dus, ja, ja.
Er zijn twee kanten aan dat verhaal. Maar het feit is wel, ik zag ook de berichten, Caroline Pol heeft wel een hoop stront over zich heen
nou,
gekregen. Ja, dat was echt wel heel duidelijk. Dus je had echt wel een kamp Polen en een kamp Meisner. En dat laatste kamp was wel heel erg luid. Zeg maar op social media.
Maar is het lastige van dit verhaal ook niet gewoon, kijk, jij zegt het nu ook, weet je wel, ploeggenoten en tuurlijk, iedereen zegt dat dan. Maar uiteindelijk, ja, je kan wel ploeggenoot zijn, Hans, maar in een triathlon, je race nog steeds individueel, hè? Dus ja, wat zal het jouw worst wezen of het een ploeggenoot is? Je wil natuurlijk gewoon zelf winnen uiteindelijk.
Ja. Maar ja, daarmee geef je hetzelfde aan wat we daarnet aan het zeggen zijn, van hoeveel waarde moeten we hechten aan triathlon-teams.
Ja,
als het toch weer neerkomt op een persoonlijke prestatie en een individuele prestatie. En dat snap ik ook, en het is een EK en je wil er absoluut voor gaan, maar je bent landgenoten, je bent ploeggenoten, het is een spurt lijf aan lijf. Ja, weet je, dan zetten mensen zich wel. Ik zou mij ook zetten in dit geval. Dus goed, de jury heeft zich daarover uitgesproken. En dan moet je je ook naar die uitspraak buigen. Alleen het feit dat er dus protest is ingediend, daar gaat het vooral om. Dat is dan de haat waarmee Caroline Polen te maken krijgt. Alleen, zij is ook gewoon een goede atlete. En daar wordt nu wel wat snel aan voorbij gegaan, soms heb ik de indruk.
Ja, en het is ook gewoon best wel bizar. Want ik zat ook door die reacties te gaan en jij zei net dat je het ook gedaan hebt. Als je ziet wat ze over zich heen krijgt, dat is wel bizar hoor. Maar, en daar hebben we het ook wel vaker over gehad. Kijk, mensen die denken soms misschien dat je achter je toetsenbord maar alles het internet op kan gooien. Maar het management van die Caroline Polo, die zei ook, jongens, jullie moeten niet vergeten dat ze gewoon ook een mens is. Hè?
Mm-hmm.
En dat is wel bizar, want je bent gewoon bezig met je sport, met je werk. Je denkt dat je iets doet wat gewoon volgens de regels is. En vervolgens krijg je me toch een shitload aan ellende over je heen. Alsof het ook maar de normaalste zaak van de wereld is.
Ja, dat is menselijk tegenwoordig zeker. Hè? Ik vind dat eigenlijk bijna onmenselijk, zeg maar. Maar het gebeurt. En niet alleen in triathlon. Ik denk ook op veel andere vlakken. Denk maar aan Remco Evenepoel. Die uit de Tour is. Helemaal niet stoer, maar uit de Tour is gestapt. Dat wou ik zeggen. En ook hij heeft heel veel slechte reacties gekregen. En natuurlijk helpt de media daar ook niet aan. De echte spotlights waren volledig op Remco. Dat was, overal was dat headlines. En dan denk ik van, langs de andere kant, het is ook maar sport. En we weten allemaal niet wat er speelt. Maar die kerel heeft ons zoveel mooie prestaties geschonken. Die vorig jaar stond iedereen rond deze periode keihard te supporteren in Parijs voor Remco toen hij Olympisch kampioen werd. En een jaar later word je uitgespuugd door het zogenaamde kennispubliek. Zie je wel, het is een opgever en hij zal het nooit maken in de Tour.
Ik las, Hans, een best wel interessant artikel. En dan moet ik even nadenken in welke kant het was. Nou, ik weet niet meer welke kant het was. Een Nederlandse kant in ieder geval. Maar dat ging er dus over, eigenlijk hoe in wat voor bizarre mate de Belgische media de druk opvoert op de Belgische wielrenners. En dat eigenlijk alle Belgische wielrenners daar zo'n beetje aan onderdoor gaan op een gegeven moment.
Ja, dat ik heb dat ook zien voorbij komen. Volgens mij was dat een interview met een oud renner in een van de tourmagazines in Nederland. Ik weet niet meer precies hoe het heet bij jullie. Bij ons is het Vive le Vélo, maar bij jullie heeft dat een andere naam.
Ja, ik kom er ook niet op. Maar in ieder geval, dat was best wel heftig om te lezen.
Ja, ik zag het ook voorbij komen. Ik denk dat het daar werd ook wel wat overdreven. Want daar werd bijvoorbeeld ook Wout van Aert genoemd. Nu ja, die doet het nog altijd goed. Evenepoel, die gaat ook nog wel mooie dingen laten zien. Maar het is wel een feit dat wij een land zijn die heel goed zijn in goede prestaties nadien afkraken. Of iemand die goed gepresteerd heeft, eerst bejubelen om dan vervolgens, als het wat minder gaat, ook weer keihard van kritiek te voorzien. Dat is wel iets Belgisch. En ik zeg het, de media helpen daar ook niet aan. Ook omdat, ik zeg het, de spotlights zijn daar zo hard op gevestigd. Ik had het dit weekend ook weer. Sportza heeft gretig gebruik gemaakt van mijn verslaggeving van het Europees kampioenschap. ook in de aanloop daarnaartoe al. Ze hebben nog wel een leuk interview gebracht met Jolien Vermeijlen. Maar ze hadden het verslag van Jolien ergens, denk ik, 9:30, 10:00 uur 's avonds pas online staan. Want voor de rest van die dag ging het alleen maar over de Tour. En dan merk je van hoe uitvergroot dat wordt. En ik word daar zelf af en toe wel lastig van. Ik denk van jongens, er is meer dan alleen de Tour qua sport op dit moment. Maar ja, bij ons is dat wielrennen, dat is een heiligdom blijkbaar. En daar mag je ook absoluut niet aan raken. Hè? Want er is zelfs als je dan kritiek hebt, dan hebben mensen zoiets van weet je, het is de Tour. Dus en die moet door. En ja, dat klopt ook wel. En ik kijk er ook met plezier naar. Maar ik vind ook wel, de rol van de media is ook wel om de rest van de sport te blijven te volgen en ook in de spotlights te zetten. Als ze dat al maar aan 1/10 zouden doen van wat ze met de Tour doen, dan zou ik al heel content zijn.
Ja. Hans, jij gaat graag naar concerten, hè?
Ja, bijzonder graag.
Ga jij ook wel eens dan met je geheime vriendin, dat je dan op de Kisscam komt, of niet?
Nee.
Dat was eigenlijk het nieuws van deze week, hè, toch?
Ja, dat is de meme van deze week. Ik ben eigenlijk aan het wachten tot daar ook nog een Iron Memes van komt. Want die zijn ook weer geweldig goed bezig. Ik vond ze overigens de afgelopen week het hele item dat ze hadden over het verdwijnen van Anne Haug. Ja. En dat dus niemand weet, dat de grote mysteries des levens werden aangekaart. En één daarvan, het vierde mysterie, was van wat is er aan de hand met Anne Haug? Dat is wel een opvallende, hè? Want ook daar, we hebben het daar de vorige week over gehad, over validatie van slots. En Anne Haug, die dus nu geen slot heeft op dit moment voor het WK en dat mogelijk ook niet meer gaat pakken, tenzij ze nog even een laatste Ironman nu gaat doen.
Ja, en ik zie wat verhalen voorbij komen dat zij toch naar Kalmar gaat misschien.
Oké.
Okay, maar ja, dat is een gerucht hoor, maar het zou kunnen dus.
Ja. Alright. Ja, dat zou mooi zijn. Wie weet, vlak nadat we de podcast publiceren, gaat dat allicht online komen. Dat hadden we vorige week ook. Toen hadden we het over Sam Laidlaw. We waren nog aan het gokken van, gaat die Almere doen? Maar dat kunnen we nu echt wel wegschuiven, dat idee. Want Sam Laidlaw gaat zich alsnog proberen te kwalificeren, of alleszins zijn validatie te pakken, hè, Tim?
Ja, en dank aan alle luisteraars die ons dat er eigenlijk ook heel snel na de podcast gelijk stuurden. Want toen kwam het en eruit. Nee, maar dat is tof dat ze dat
doen. Ja, dat is mooi om te doen. Maar ik zeg het, het is weer eentje zo. Die vlak, dat gebeurde echt minuten nadat die online stond. En dan denk je van, ja, dat gaan we niet meer mee gaan opnemen.
Maar Leeds, hè, wordt het dus toch?
Ja.
Ik moet zeggen, het verbaast me best wel, eerlijk gezegd.
Ja, langs de andere kant, ik snap het ook wel als je in vorm zit, dat je dan op een gegeven moment ook met je manager en met je trainer gaat overleggen van, zou ik niet.
Hans in vorm zit, laten we niet vergeten. Kijk, Rood, wereldprestatie, mm-hmm, maar hij kwam terug van maanden niks gedaan te hebben. Hè? Dus in hoeverre ben je in vorm?
Ja, in rood was hij in vorm.
Precies. In rood was hij in vorm. Maar in hoeverre kun je dat doortrekken, laat ik het zo zeggen.
Ja, dat is nog de vraag. Maar de honger zal natuurlijk ook wel groot zijn. Hè? Daarvoor niks gedaan. Het wordt een mooie. Er staan wel wat mooie namen ook mee aan de start. Leon Chevalier opnieuw. Kieran Linders. Die is ook aan een mooie campagne bezig. Dus Joe Skipper, Braden Curry, William Mennison, Nathan Gerber. Dus Harry Palmer komt daar ook aan de start. Ja. Ik denk in een van zijn eerste volledige. Die heeft er nog niet zo heel veel gedaan, denk ik. Dus dat wordt mooi. Volgende zondag uitkijken. En ik ben benieuwd overigens, gaat Laidlaw volgaan of gaat hij gewoon daar zijn wedstrijd doen met het idee van, ik moet hier de finish halen en mijn slot valideren?
Ja, dat wordt inderdaad de grote vraag. Maar het is denk ik ook een beetje wat wij vorige week tegen elkaar zeiden. In hoeverre kunnen die gasten, en hetzelfde geldt natuurlijk voor die dames, in hoeverre kunnen ze rustig doen, hè?
Ja, dat ook weer natuurlijk.
Want zij willen natuurlijk echt niet op een uur achterstand gaan finishen, ik zeg maar wat.
Nee, inderdaad, dat is waar.
Oké, Hans.
Maar dat betekent dus wel allicht dat Sam Laidlaw niet aan de start komt van de T100 Londen.
Nee, en wie daar wel aan de start komt, Hans, dat verbaast me eigenlijk best wel heel erg. Hayden Wild.
Ja.
Tenminste, hij mikt erop, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Maar dat zou toch wel heel snel zijn, hè, Hans? 2 maanden geleden aangereden, brak zo'n beetje alle botten die er te breken vallen. Ja, dat valt er ook wel weer mee, maar hij brak echt heel veel. En dan nu 2 maanden later alweer zijn comeback overwegen. Nou ja, ik vind dat best wel opvallend.
Ja, ik ben hem wat blijven volgen op social media. En heb ook al gezien, hij heeft er heel hard aan gewerkt. Dus die, hij was wat mij betreft ook weer veel te vroeg terug aan het trainen en met pijn. Ik hoorde dat ook als ik Hanna een keer sprak, van dat het niet altijd even gemakkelijk is, maar dat hij is een doorzetter en hij wil ook zo graag. Dus ja, ik ben zeer benieuwd. Ik heb het ook geschreven. Ik weet niet wat we ervan moeten verwachten. Want als hij terugkomt, gaat dat terug een beetje op het niveau zijn van de T100 Singapore? Of gaat hij daar terug in moeten groeien? Ik denk dat laatste, eerlijk gezegd. Alleen, het is heel wild, dus je weet het nooit. Ik vind het knap dat hij het alweer wil gaan proberen. Langs de andere kant hebben we ook gezien bij Pieter Heemrijk. Niet vanzelfsprekend om dan na zo'n lange revalidatie terug te komen na zo'n zware blessure. Dus ik hoop dat het bij Hayden lukt. Ik vond het ook wel opvallend. Pieter Heemrijk staat opnieuw ook op de startlijst voor de T100 Londen Triathlon samen met Jelle Geens. Maarten Varil die slaat hem over. En dan denk ik, ja, dat staat dan helemaal in het teken van het WK in Nice. Wat er natuurlijk in half september aankomt. En Londen is zaterdag 9 augustus, dus dat zit al redelijk dicht op elkaar. Maar voor de rest een redelijk mooi veld, vind ik, bij de mannen. En dan bij de vrouwen wordt het voor ons weer uitkijken naar...
Even over de mannen dan nog, want dan moeten we dat zeker niet vergeten.
Oh ja, tuurlijk.
Menno. Ja, iemand die ook zijn mensen zijn comeback gaat maken. Menno Kulhaas. Ja, Kulhaas, ja. Maar dat is toch ook wel knullig, hè, Hans?
Ja.
God. Ja, we hebben het over de PTO natuurlijk, die in hun persbericht niet Kulhaas schrijft, maar Kulhaas, K-O-H-L. Dus dat is een beetje suf. Maar neem niet weg dat het ontzettend fijn is dat Menno natuurlijk eindelijk zijn comeback maakt. Want heeft ook, als we het dan toch over atleten hebben die geen makkelijke periode hebben gehad. Menno heeft het ook moeilijk gehad. Veel blessures, of tenminste lange blessures vooral. En sloeg onder andere rood over daardoor. Wat ook eigenlijk een A-race voor hem zou zijn. Maar nu in Londen dus eindelijk weer terug. Ook daar geldt natuurlijk van, wat kan Menno dan? Hè? Ik ben van mening dat de T100 niet per se de wedstrijden zijn die het best op zijn lijf zijn geschreven. En dan dus terugkomen van een blessure maakt het extra lastig. Maar dat hij eindelijk gewoon weer een beetje die wedstrijdhardheid kan gaan opdoen en zich even lekker kan laten zien, dat is wel lekker. En dan kunnen we voor nu toch gewoon alleen hopen dat het ook echt uitpakt zoals hij het zelf wil.
Ja, ik hoop het ook. Ik hoop vooral dat hij weer een goed gevoel gaat overhouden aan de wedstrijd. En dat vooral, want ik zeg, er staat een sterk deelnemersveld aan de start. Dus ik denk dat misschien Menno zelfs niet eens heel hard naar het resultaat moet kijken. Maar gewoon even moet kijken van hoe voelt die wedstrijd weer aan en hoe voel ik mij na afloop. Dus dat is wel goed dat hij er staat.
Wat ik opvallend... ook weer.
En Juri natuurlijk ook erbij. En ik betrap mij erop dat ik Juri deze keer niet bij de favorieten heb gezet. Dus, maar misschien is dat ook wel goed. Dan kan hij nog eens uitpakken. Hè?
Ja, we hebben het natuurlijk vaker gezegd. Juri is echt zo'n alles of niets atleet, vind ik het een beetje. Ja. En ik denk dat je Juri eigenlijk altijd wel tot de favorieten kan rekenen. Maar ik begrijp wel een beetje je gevoel. Ik heb dat ook een beetje... Maar kijk, als er iemand is die ineens weer kan verrassen met echt een topprestatie, dan is het natuurlijk Juri. Weet je wel, Hans, kijk, jij noemt net de Belgische namen, dan hebben we die Nederlandse namen die erbij staan. Dan is het bij de mannen alweer in ieder geval een wedstrijd om naar uit te kijken, toch?
Ik bedoel, dat is wel lekker. Absoluut. Met overigens, want dan wil ik ook een bruggetje maken naar de dames. Bij de mannen, Will Draper, de enige Brit op de startlijst. Ja. En dan denk ik, Groot-Brittannië, zo'n wilde qua triathlon. En dan in de T100 Londen staat er gewoon alleen Will Draper. En dan moet ik ook heel eerlijk zijn, Will is niet de beste Brit. Het is een goede atleet, maar er zijn er nog wel een paar die daar in de rangorde boven komen. En dan denk ik, waar zitten die?
Ja, ik denk dat het ook meespeelt wat jij net al aanhaalde. Nice komt eraan. Maar ook in het geval van de vrouwen, Kona komt er alweer aan. Mm-hmm. Dus atleten gaan nu natuurlijk een beetje keuzes maken. Maar... In het verlengde daarvan valt het mij bijvoorbeeld heel erg op dat er bij de vrouwen maar liefst 7 wildcards zijn.
Ja, met en 9 Britse vrouwen.
Met 9 Britse dames. Ja. Maar ik vind dat toch wel opvallend hoor, Hans. 7 wildcards. En terwijl je zit eigenlijk midden in dat T100 seizoen. Mm-hmm. Ik vraag me dan vooral af, waar zitten al die gecontracteerde dames, joh? En ik kan het antwoord ook wel geven. Er zijn ook daar gelden zijn keuzes. Maar ik vind dat toch wel... Ja, ik vind dat toch wel...
Ja, het is
wel
opvallende.
Ja. Ja, ik vind het ook wel een beetje een downgrade van het merk, hoor.
Ja, dat is een beetje, denk ik, wat er bij de vrouwen op dit moment plaatsvindt. Maar daar hebben we het eerder over gehad. Daar is de top in de breedte wat minder groot. En je krijgt duidelijk een publiek dat voor de Ironman Pro-series gaat. Denk je daar bijvoorbeeld maar aan een Kat Matthews, een Laura Philippe en Anna Haug. Oh. En dan heb je de dames van de T100 die daar absoluut voor kiezen. Alleen die zijn... niet zo groot. Als je kijkt naar de mannen, zie je eigenlijk hetzelfde. Daar zie je bewust een man of 15 die vol voor de T100 gaan. Ja. En dat zijn dan bijvoorbeeld de Mika Noots en de Rico Bogus van deze wereld. Die zie je nauwelijks nu in de Ironman Pro-series. In de Ironman Pro-series zie je dan weer andere atleten. Dus je merkt dit seizoen wel heel hard dat het een keuze is of je
Maarten en Jelle eigenlijk ook wel, toch?
Ja, Maarten en Jelle hebben ook nauwelijks Ironman Pro-series gedaan en gaan dat ook niet gaan doen nog voor de rest van het seizoen. Die gaan alleen nog op Marbella gaan focussen. Ja. Ik hoorde de podcast van Jelle afgelopen week, waarin hij bevestigd heeft dat hij in november naar Marbella trekt. Dus die is er zeker bij. Het is echt wel heel duidelijk dit seizoen. Je gaat ofwel voor de T100, ofwel voor de Ironman Pro-series, maar niet voor alle twee. Dat gaat niet meer lukken, denk ik.
Nee. Oké, Hans, hebben we nog... één wedstrijd. Of wilde je nog even dieper ingaan op de vrouwen in Londen dan?
Buiten het feit dat Hanne de Vet daar dus ook aan de start staat voor de derde keer een wildcard, is het wel mooi dat zij daar opnieuw bij zit. Dus dat maakt de wedstrijd ook voor ons nog wat extra leuker om te volgen. Dus we gaan daar zeker naar uitkijken. Ik vind ook het best wel een mooie race daar in Londen. Ben benieuwd of ze weer indoor gaan finishen, want dat vind ik dan wel weer zo'n vreemde.
Ja, dat heeft wel wat, hoor. Want ik ben daar dan live geweest toen het nog een challenge was. En ik kan me voorstellen dat het op beeld misschien... Nou ja, dat het een beetje gek overkomt. Maar als je daar staat, het is echt een gigantische hal. Mm-hmm. Het is een soort... je zou het in Nederland bijvoorbeeld kunnen vergelijken met een jaarbeurshal. Het is echt krankzinnig groot. En als je daar dan binnenloopt en er staat toch aardig wat publiek... Dat is wel vet. En het is ook wel lekker dat je daar bijvoorbeeld voor de race... kun je natuurlijk, weet je wel, je staat lekker droog als het regent. Of anders buiten, lekker in de schaduw. Dus het is wel echt top om je voor te bereiden ook op de wedstrijd. Dus het is wel... ik vind het ook wel een hele vette locatie. Eén wedstrijd nog eventjes te bespreken van dit weekend dan. En dat is... Lake Placid. Want we hadden het er net al eventjes kort over met Lotte Wilms. Die kwam daar niet heel goed uit de verf. Die werd 11e. Niet haar beste dag. Maar misschien wel het leukste nieuws van die wedstrijd, of het meest opvallende, is dat Solveig Lofset heeft gewonnen.
Ja.
En dat is haar tweede long distance wedstrijd pas. Want ze maakte haar debuut bij het EK in Hamburg, een maandje geleden. Ja. En nu dus haar tweede wedstrijd, die ze gelijk weet te winnen. En ook met grote overmacht. En voor dat parcours, ook in een razendsnelle tijd, 8 uur 43... ik moet even bij mezelf corrigeren. De overmacht viel op zich nog wel mee, want ze zat 3 minuten voor Petteren. Ik had even in mijn hoofd dat het 20 minuten was, maar dat is dus niet zo. Maar nog steeds een hele sterke prestatie. Hans, dit is er dan ook wel weer eentje die in het rijtje voor serieuze kanshebbers in de toekomst kan bijgeschreven worden. Hè?
Ja, en u weet al voor Kona.
Denk je?
Nu als rookie in Kona. Weet ik het niet. Dat is natuurlijk, we hebben dat ook gezien bij Taylor Nip. Die had het daar ook de eerste keer toch wel lastig om zich daar door te zetten. Maar ik zet daar wel graag bij het rijtje outsiders. Want ze heeft het talent. Ik heb dat al een paar keer eerder gezegd. En dat ze dat nu ook nog eens laat zien op de volledige triathlon, op jonge leeftijd nog, daar zit nog veel marge op. Dus ik vind het ook bijzonder knap wat zij doet. Om absoluut te blijven volgen, die Solveig Lofset.
Wat vond je een grotere verrassing? Dat zij won bij de vrouwen of dat Matthew Marquardt won bij de mannen?
Ik vond Marquardt eigenlijk nog net iets verrassender, ook gezien de tegenstand daar. Ik volg Solveig Lofset al wel wat. En het is niet zozeer een verrassing, het is gewoon een geweldig mooie prestatie. Maar ze verrast me niet door hier te winnen, dat zit er wel in. Maar Matthew Marquardt, de overwinning pakken in Ironman Lake Placid en de manier waarop hij dat doet, tegen een Christian Hogenaug. Ja, dan moet je echt wel zeggen. En tegen Trevor Foley. Ja, dat is bijzonder knap gedaan. En ik vond het wel grappig op een gegeven moment, als je de beelden bekijkt en je ziet hem lopen, dan is het net alsof je Christian Bloemenfeld ziet lopen.
Ja, dat viel mij ook op. Zelfde bouw ook, hè?
Ja, ja, inderdaad, voilà, daar wou ik ook toe komen. Van, hij heeft niet die typische, heel snelle atletische bouw, die een toploper kenmerkt. Dus het is meer inderdaad een type Bloemenfeld. Maar ook zo wat de stijl heeft hij er ook wel wat van. Dus als je van ver zou kijken en je weet niet dat de market is die bezig is, zou je zeggen, hey, doe Bloemenfeld nu mee in Blessed. Dus,
heb je ook die beelden gezien dat die...
Die supporter wegjoeg. Ja.
Dat was apart, hè?
Ja, ja.
Wat vond je daarvan?
Die gaan we nog plaatsen, die beelden. Die zijn eigenlijk te gek voor woorden om niet gezien te hebben. Maar een supporter die langs de kant mee aan het lopen is en hem het filmen is, misschien ook nog wel wat aan het roepen is. Je ziet hem dan teken doen en roepen van nee, niet doen. En ik weet niet of hij schrik had dat het mogelijk zou aanzien worden als outside assistance. Ik zat daar in eerste instantie aan te denken.
Ja, maar dat zal toch niet anders?
Ja, je weet het niet, hè? Nee. Ik bedoel, hij zal ook de beelden hebben gezien van Frankfurt met... was het ook? Nee,
Heugenhout, ja.
Heugenhout toch, hè? Ja, inderdaad. Die dan die penalty kreeg voor zogezegde outside assistance.
Maar hoe werkt dat eigenlijk anders? Want dat zat ik me daarna ook nog af te vragen. En ik weet dat eerlijk gezegd niet. Want kijk, als ik zeg maar nu gewoon langs de kant van een wedstrijd ga staan en ik roep naar Heugenhout of welke profatleet dan ook, joh, even doorrennen, want één minuutje verschil.
Ja.
Ja, wie bepaalt dan of dat outside assistance is? En natuurlijk, het antwoord is de jury, maar hoe werkt zoiets?
Ja, ik denk dat ze wel proberen vast te stellen van, is dat een coach of iemand uit de eigen entourage? Maar dan nog, ik blijf dat een vreemde vinden. Ik weet,
raar.
Triathlon is een individuele sport, maar je krijgt toch van overal verschillen door en dergelijke. Dus weet je, zelfs ik als speaker, ik geef ook gewoon verschillen door als ik mensen zie passeren. Dat vind ik een normaalste zaak van de wereld. Dat hoort er ook bij om de spanning wat op te bouwen.
Dus,
dat hoort er gewoon bij. Ik zie dat niet als outside assistance. Maar goed, het was een vreemd beeld van Marker die dan... Want die supporter is volgens mij toch nog een stuk meegelopen gewoon ook. Dus,
hoe het uiteindelijk is afgelopen, dat weet ik niet. Maar hij draaide zich, die Matthew Marker, die draaide zich inderdaad echt gewoon bijna 180 graden om. Echt met zijn arm van, joh, wegwezen.
Ja.
Dus dat was inderdaad opvallend.
Ja.
Oké, Jans.
Overigens, over spanning gesproken, ik wil nog graag even kort naar Aarschot terugkeren. Wedstrijd gewonnen door Dries Matthijs. Bij de vrouwen natuurlijk een hele mooie Nederlandse overwinning door Marleen van Roestel, die al meerdere keren op het podium heeft gestaan in Aarschot. Dit jaar de rollen omdraaiden, want vorig jaar was Friedel Kuipers 1 en Marleen 2. Nu waren Marleen 1 en Friedel 2. Maar bij de mannen Dries Matthijs gewonnen. Zijn eerste wedstrijd na zijn 15e plaats in Frankfurt op de Ironman. En dan net boven de 8 uur gebleven. Maar goede wedstrijd neergezet. Ja, goed hersteld. Ik heb hem bij de finish ook bedankt voor het ontbreken van alle spanning. maar hij was gewoon echt supersterk alweer. Het enige jammer, want ik heb hem nog gesproken, is dat hij niet naar het Belgisch kampioenschap halve triathlon gaat volgend weekend in Cannes, in de Cave Triathlon. Want daar wou ik eigenlijk mee afsluiten. Daar staat me een deelnemerslijst klaar. Dat is onvoorstelbaar. Ik denk buiten dan, uiteindelijk dan Dries ook niet. Maar dus buiten Marten, Jelle en Pieter staat zowat iedereen met naam op de langere afstand en ook op de kortere afstand aan de start. Een paar jonge talenten er ook bij. Dus dat gaat echt wel een geweldig BK worden. Ik denk een van de sterkst bezette BK's over de middel distance van de afgelopen 10 jaar. Dus dat is best wel de moeite. Dus dat belooft echt wel vuurwerk te zijn. Dus voor de mensen die dit horen en denken, volgend weekend, er is niet zo heel veel, zak af naar Cannes, pak je plaatje in op de Slingerberg en kom het van dichtbij bewonderen, want dat gaat echt wel de moeite worden. Ook bij de vrouwen, heel sterk deelnemersveld. Dus dat wordt bijzonder mooi. Ik zag er ook nog een paar mooie Nederlandse namen tussen zitten. BK is zondag. Zaterdagavond is er de sprinttriathlon. Ook daar wat Nederlanders aan de start. En zondag best, in de breedte ook veel Nederlanders. Een paar sterke Nederlanders ook, die ik een plaatje heb meegegeven in de Elite Wave. Dus het gaat daar een mooie wedstrijd worden. En het is net over de grens. Het is echt aan de andere kant van de Maas ligt Maastricht, bij wijze van spreken. Dus
Ja, nou, voor de mensen die inderdaad niks van die wedstrijd willen missen, ga lekker langs de kant staan. Of hou natuurlijk triathlon.be in de gaten, want daar ga je straks alles uitgebreid vinden. Triathlon.nl zal natuurlijk ook een verslag maken van die wedstrijd met iets meer focus op dus die Nederlandse deelnemers die jij net aanhaalde. Hans, gaan we hem afsluiten voor deze week. Toch nog één keer eventjes die oproep aan die anonieme aidsgroeper. Maak je bekend via tim@triathlon.nl. Want die kritiek, ik zei het al, ik ben er niet blij mee. En het is natuurlijk een beetje makkelijk, hè, om dat allemaal anoniem te doen.
Nee, maar het was ook met een glimlach, hoor, dat hij het deed. En we gaan dat nog niet prijzen. Je kent hem, want we hebben al eerder contact gehad. Maar het is altijd leuk. Geeft goede dingen door. Dus,
maar dat was natuurlijk een dolletje. Ik bedoel, kritiek mag altijd. Dus ga lekker zo door. Oké, Hans, jij dankjewel voor deze aflevering weer. Ik spreek jou, voor nu heel veel plezier. Natuurlijk zo direct vanmiddag weer met de wedstrijd in België. Ook dat kan je allemaal teruglezen weer op triathlon.be.
Ons kennende gaat daar weer van alles gebeuren. Ja, en dan hebben we ondertussen de podcast online staan en dan moet je het daar een week later weer over hebben.
Oké, Hans, veel plezier straks met speakeren. En ik spreek jou volgende week in de volgende Triathlon Praat. Tot dan.
Tot dan.